Welkom bij de Adventskerk, de raadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ko Vernette. Van harte welkom in onze uitzending van zondag 22 maart. Straks om 10 uur kunt u gaan luisteren en kijken naar een dienst vanuit de Adventskerk. Voorganger vanmorgen is dominee Van Rieksoort en organist Simon Stelling. Het intochtslied, moet ik even kijken, want we hadden een storing vanochtend. Dat hoort u zelf wel. Maar we gaan nu dan gelijk eerst naar ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Henny.
Ook namens mij heel hartelijk welkom in onze luisterkring vanmorgen, luisteraars. Zo dadelijk draaien we weer het verjaarsprogramma. Maar onze uitzending willen we beginnen met het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Het Westlands mannenkoor gaat het voor u zingen.
Amen.
geluisterd naar Ik wil zingen van mijn heiland, gezongen door het Westlands Mannenkoor. En we feliciteren nu de jarigen van de afgelopen week. Van de afgelopen week mag ik u één luisteraar noemen. Afgelopen donderdag, 19 maart, was de heer J.B. Worps jarig. Hij woont op de Bosparkweg 172 en hij heeft zijn 80ste verjaardag mogen vieren. Graag willen we hem natuurlijk van harte geluk wensen. En we doen dit met het lied God roept ons broeders tot de daad. De christelijke gemengde zangvereniging uit Dronten gaat het voor u zingen. God roept ons broeders tot de daad, werd gezongen voor de heer Worps als felicitatie bij zijn 80ste verjaardag. Voor mevrouw Margaret van der Zweerde vraagt Marijke Helverstein een lied aan. Mevrouw van der Zweerde, u wordt aanstaande vrijdag 90 jaar. U luistert vanaf Canada iedere zondag naar ons programma. Marijke wil u nu alvast het lied Rust mijn ziel, uw God is koning aanbieden. Het zal vertolkt worden door de hervormde gemengde zangvereniging Vox Humana. Rust mijn ziel, uw God is koning, werd ten gehore gebracht door de hervormde gemeente. Zangvereniging Vox Humana, speciaal gedraaid voor mevrouw van der Zweerde uit Canada. Marijke wil ook graag een lied aanbieden aan Leni Baarveld Timmer, wat de toekomst brengen mogen, wordt uitgevoerd door het christelijk urkevissenkoor Crescendo onder leiding van Meindert Kramer. Brengen mogen werd gezongen voor Leni Baarveld Timmer door het christelijk urkevissenkoor Crescendo. En wilt u een lied aanvragen, dan kan dat altijd bij het vertrouwde adres van Marijke Helvestein, Maastraat 20, en haar telefoonnummer is 47-2348. Ik zie een poort wijd openstaan, wordt nu gezongen. Het christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo zingt het voor u.
Thank you.
Ik zie een poort wijd openstaan, vertolkt door het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. En de Christelijke Gemengde Zangvereniging ASAF zingt nu: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. God, hoe heerlijk is uw naam, werd gezongen door het Christelijke Gemengde Zangvereniging ASAF. En het laatste lied voor de kerkdienst wordt vertolkt door de Ridderkoortse Kinder- en Tienerkoren onder leiding van Jennifer van de Hoek. En ze zingen dan: Heer, ik hoor van rijke zegen.
Thank you.
Ik hoor van rijke zegen werd gezongen door de Ridderkerkse kinder- en tienerkoren. Sorry.
We gaan nu overschakelen naar de morgendienst vanuit de Adventskerk. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Rixoort. Het introslied van vanmorgen is Psalm 43, versen 1 en 3. En de schriftlezingen zijn uit Matthäus 20, versen 17 tot 28. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Nico Oosterom. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die met ons verbonden bent via de livestream of via de radio-uitzendingen van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. Ook de gasten in ons midden heten we hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Rixoort. Er is vandaag 12-plus groep. Dus alle kinderen en jongeren gaan straks naar de ruimten achter in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar Stichting Tikkertje. Deze Alfse stichting zet zich in voor kinderen met een zeldzame, ernstige hartziekte waar nog geen behandeling voor is. Misschien kunnen zij geholpen worden met gentherapie. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke felicitatie naar mevrouw De Vries aan de Anna van Burenlaan en met een hartelijke groet naar mevrouw Domburg de Bruin aan de Stellingmolen. De HVD nodigt alle ouderen en begeleiders van harte uit voor de paasviering. Deze is aanstaande woensdag, 25 maart, hier in de Adventskerk. U bent welkom vanaf 10 uur. De viering begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 12:30. Wees welkom. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 43, de versen 1 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader. En van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten de dienst voort met het zingen van lied 536. Alles wat over ons geschreven is. Als ons iets gevraagd wordt te doen of als ons een gebod opgelegd wordt, dan zijn wij vaak geneigd te vragen waarom. Je bent er als ouders bijvoorbeeld niet als een van je kinderen aan je vraagt waarom, door te zeggen omdat ik het zeg. Dat werkt niet, je zult dat moeten uitleggen. Als de Heere God iets van ons vraagt, is Hij ons geen verantwoording schuldig. Hij kan volstaan met omdat ik het zeg, want Hij is God. Vandaag horen we de 10 geboden of de 10 woorden samengevat tot de kern, maar daarbij toch steeds ook waarom het goed is om je aan die richtingwijzers van God te houden. Alsof de Heere God zich toch verantwoordt. Luister maar. In Christus spreekt God je vanmorgen aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander met een kleine letter of van de ander met een hoofdletter is. Ik zorg toch voor jou. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. En de liefde is de vervulling van alle geboden. Amen. We zingen van Psalm 81 het 9e couplet. Laten we proberen te bidden en God vragen in ons gebed of Hij ons wil vergeven waar we de fout in gingen en of Hij met zijn geest dit uur ook bij ons wil zijn. Laten we bidden. Heere God, we komen vandaag eerbiedig tot U die de eeuwige bent. Tot U die over macht beschikt, waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. We komen tot U die onbegrensd bent in liefde. We komen tot U wiens liefde onvoorwaardelijk is. We komen tot U die uw liefde toonde door uw Zoon Jezus naar de wereld te sturen. En wanneer we over U nadenken, worden we stil en staan we vol verwondering en zijn we beschaamd. We voelen het verschil, we voelen onze kleinheid en onze zonde. Maar dank u dat u ons steeds weer, altijd maar weer, wilt vergeven. Wanneer we onze zonden belijden. Dat we dat geloven mogen. Dank u voor de liefde van uw Zoon Jezus. Door wie wij, en dat is toch een groot wonder, vrij tot u mogen gaan. Heer, het zijn zulke grote gedachten dat ze niet altijd volledig tot ons doordringen. Geef ons in dit samenzijn genade, zodat we de rijkdom van uw liefde mogen ervaren. En dat we in deze dienst ook innerlijk krachtiger worden. Hemelse Vader, we zijn samengekomen vanochtend onder de stralende zon als uw gemeente om de zondag met elkaar te vieren. Uw gemeente die zo divers is met van ouderen en jongeren en kinderen en mensen die al een hele leven naar de kerk gaan. En misschien zijn er ook wel die hier vandaag voor het eerst zijn. Of die meekijken via Studio Alphen of het internet. Geef dat we ons in elk geval met elkaar op de een of andere manier verbonden weten. En we verenigen ons in onze aandacht. We richten ons tot u. Samen willen we luisteren naar uw woord en willen we ontdekken wat het ons hier en nu te vertellen heeft. Willen we ontdekken hoe het ons richting kan geven. Hoe er troost en bemoediging uit te putten zijn. We zoeken naar herkenning in dat oude evangelieverhaal. En we worden gesterkt wanneer we mogen beleven dat het ook ons verhaal is. Dat het ook gaat over mensen zoals wij, die leven in vreugde en verdriet, met hun blijdschap en hun twijfel, met hun verhalen en hun vragen, met hun vinden en hun zoeken. En dat is niet vanzelfsprekend, Heere God. We nemen allemaal onze eigen achtergrond, onze verhalen mee, naar deze plek en naar dit uur, onze eigen vragen, onze eigen zoeken. Maar we proberen, Heere God, om ons ook daadwerkelijk te richten op het hier en nu van deze dienst. Om open te staan voor uw verhaal, voor uw evangelie. Heere God, wees met uw geest onder ons aanwezig. Dat we dat mogen merken, dat we het mogen proeven. In alle woorden die hier klinken, in de liederen, in onze gebeden. Hier in de kerk en thuis en bij de kinderen als ze zo naar de kindernijverdienst gaan. Zegen ons zo met elkaar, in verbondenheid. Met elkaar en met u. Amen. Nou zouden normaal gesproken de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Maar ik wil je nog even vragen om te blijven zitten. Want dan lezen we eerst het evangelie. En dat komt, ik zal het maar eerlijk verklappen, omdat ik een foutje heb gemaakt in de liturgie. Kwam ik vanmorgen pas achter. Dus we gaan nu eerst naar het evangelieverhaal luisteren. En daarna voor de kinderen. En dan gaan we ook nog een lied zingen. Matteüs 20. En de kinderen die wil ik wel vragen om heel goed op te letten. Eigenlijk is dit het belangrijkste moment zelfs van de kerkdiensten. Als we de Bijbel lezen. Want in die Bijbel dan horen we de stem van God. Dus let maar goed op. Matteüs 20. Vanaf vers 17. En daar staat dit. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen, wij zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei hij: uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei: jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Hier eindigt de lezing van het evangelie. Zalig, gelukkig ben je als je het woord van God hoort, het bewaart en hem met vreugde uitleeft. Dan wil ik vragen aan de kinderen om naar voren te komen.
Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, fijn dat jullie er zijn. Vond je het moeilijk, dat verhaal wat ik net voorlas? Evangelie? Nee? Waar ging het over?
Over een moeder en die vroeg aan Jezus of hun twee zonen links of rechts konden zitten. Eén links, één rechts.
Eén links, één rechts. Dat heb je heel goed gehoord. Wat vind je van die vraag? Vind je het een moeilijke vraag? Vraag even iets anders dan. Vraag jullie je moeder wel eens iets? Zo van aan iemand anders voor jullie. Doet ze dat wel eens? Vraag je moeder wel eens, of je vader, vraagt je wel eens iets aan iemand anders voor jullie? Niet? Nee, dat hebben jullie dus helemaal niet. Jullie kunnen het anders zelf en zo. Hoeft helemaal. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook. Maar die moeder in dat verhaal, in dat evangelie, die vraagt inderdaad aan Jezus iets. Ja, of haar zonen, ze heeft twee zonen, of die links en rechts van Jezus mogen zitten. Waarom is dat zo belangrijk om links of rechts van Jezus te zitten? Heb jij dat een idee van? Geen idee? Jij ook niet? Als je hersens even laat kraken zo. Waarom zou het belangrijk zijn? Om links of rechts van Jezus te zitten. Nou, dan jij maar.
Dan lijkt het of je een soort van belangrijk bent.
Dan lijkt het of je een soort van belangrijk bent. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Hè? Ja, dan lijkt het of je belangrijk bent. Ik denk dat er nog iets is. Ik denk dat die moeder ziet dat het heel, heel mooi is om dicht bij Jezus te zijn. En dat zouden wij misschien ook wel willen, of niet? Dicht bij Jezus zijn. Want we horen nu alleen maar verhalen en zo. En dat moet je dan maar geloven, hè? Maar dan zie je Jezus en dan zou je dicht bij hem kunnen zijn. Maar het is, dat maakt Jezus duidelijk, het is niet altijd zo heel leuk, hoor, om dicht bij Jezus te zijn. Want wat gaat er gebeuren met Jezus? Dat stond ook in dat verhaal. Wat gaat er gebeuren? Jij weet alles, hè? Maar nou, even iemand anders. Wil je de preek houden straks?
Nee, dat doe ik niet.
Dat dan weer niet, oké. Nou, wat gaat er gebeuren met Jezus? Dat weet jij wel.
Dat hij wordt gekruisigd.
Ja, hij wordt gekruisigd, hè? En daar gaat jullie verhaal straks over. Als Jezus wordt gekruisigd, dan gebeurt er nog iets met Jezus. Hij wordt namelijk bespot, hij wordt
verraden.
verraden. Ja, dat is al voor de kruisiging gebeurd. Heel goed. Ja, heel goed. Hij is eerst verraden en dan wordt hij gekruisigd. En dan steken ze de spot met hem. Maken ze hem belachelijk. Doen ze dat bij jullie ook wel eens? Is er wel eens iemand die je pest of zo? Maar als dat gebeurt, dan is dat heel vervelend, hè? Want Jezus die hangt er aan het kruis en dat doet natuurlijk heel veel pijn in zijn lichaam. Maar ik denk dat er ook heel veel gebeurt in zijn hart, hè, dat hem pijn doet. Als die belachelijk wordt gemaakt. Nou ja, daar gaat het verhaal over straks bij jullie in de kindernevendienst. En dan was het gisteren 21 maart. En wat betekent dat? Wat was dat ook alweer voor een dag? 21 maart, dat is de dag van de lente. Hè? De lente is begonnen. Nou, daar gaat het lied over wat we nu gaan zingen. Weet je iets van de lente? Weet je dat de lente komt? Nou, die is er eigenlijk al. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus, zo hoorden we, is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem, de stad van de vrede. Zo is dat tenminste in de loop van de tijd ook uitgelegd, die naam. Fundament van vrede of stad van vrede. Maar voor Jezus lijkt die vrede ver te zoeken. Onderweg naar Jeruzalem neemt hij zijn 12 leerlingen apart. En hij zegt, jullie wil ik even spreken. Ik wil iets aan jullie kwijt. We zijn nu, zegt hij, op weg naar Jeruzalem. Waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. Die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen. Die de spot met hem zullen drijven. En hem zullen geeselen en kruisigen, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Ik vind het heel apart dat Jezus in de derde persoon enkelvoud spreekt. Alsof het over een ander gaat dan over hemzelf. Waarom zou die nou niet gewoon zeggen, ik word uitgeleverd en zo? Nu heeft het voor ons iets geheimzinnigs. Jezus weet heel goed wat er met hem gaat gebeuren. Elk Joods gezin gaat eenmaal per jaar naar Jeruzalem om te offeren. Jezus gaat met zijn leerlingen naar Jeruzalem om zichzelf als offer aan te bieden. Hij zal zijn leven geven. Hem wacht iets gruwelijks. Dat weet hij heel goed. Maar het lijkt wel, als hij dat vertelt aan zijn leerlingen, of hij het nog wat van zich afhoudt. Door niet rechtstreeks te zeggen, ik zal worden uitgeleverd en ter dood veroordeeld worden. Ik zal worden gegeeseld en gekruisigd. Alsof hij er nog een beetje op afstand naar kijkt. Nou ja, die leerlingen van hem, die zullen precies begrepen hebben over wie Jezus het heeft. Het gaat over hun meester, de Messias, de Zoon van God. Dat is ook wel opvallend, hè? Dat Jezus zich zo niet noemt. Hij heeft het over de mensenzoon. Dat gaat terug op Daniël 7. In de Griekse vertaling. Waar gesproken wordt over de mensenzoon. Het is een hemelse gestalte. Hij komt van boven, maar tegelijk is hij heel dicht bij de mensen. Daar wil hij helemaal bij horen. Hij staat aan hun kant. De mensenzoon. Hij komt bij God vandaan, maar hij hoort bij de mensen. En dat is denk ik ook het evangelie. De goede boodschap dat God in Jezus bij ons is gekomen. En bij ons hoort. En dat hij aan onze kant staat. En dat hij het voor ons opneemt. Nou, en als Jezus dat verteld heeft, dan is daar een moeder. De moeder van de zonen van Zebedeus. Van Jacobus en Johannes. Salome heet ze. Zo weten we uit andere evangeliegedeelten. En dat is de vrouwelijke vorm van Salomo. De koning van de vrede, van de shalom. En juist zij komt aan hem die meer is dan Salomo. De koning van het rijk van de Messias. Ze komt aan hem vragen om de beste plaatsen voor haar zonen in Jezus' koninkrijk. Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links. Nou ja, wat moet je daar nou van vinden? De kinderen die vonden er niet zoveel van. Maar ik dacht eerst, dat is wel een beetje een ongelukkig moment. Hè? Om daar nu, terwijl Jezus net gesproken heeft over wat hem te wachten staat, om daar dan nu over te beginnen. Maar later dacht ik, eigenlijk is het ook wel mooi dat ze Jezus die vraag stelt. Ja, je zou kunnen denken dat het een beetje egoïstisch is. En misschien erger je ook wat aan haar. Alsof haar kinderen de beste zijn. Maar ja, je wilt voor je kinderen het beste toch. Dat wil elke rechtgeaarde vader en moeder. Het beste voor je kinderen. Dan moet je daar dan zelf ook een beetje voor lijden. Misschien ook wel wat schroom overwinnen om aan iemand iets voor je kinderen te vragen. Nou, vaak vinden je kinderen dat trouwens ook helemaal niet zo prettig, hè. Ze knappen het liefst hun eigen zaakjes op. Maar Salome die doet dat. Voor haar kinderen om een gunst vragen. Een mooie plek aan Jezus zij. In Gods koninkrijk. Ze verlangt voor haar zonen, Jacobus en Johannes, het allerbeste. Dat is toch mooi? Daar kun je toch niks van zeggen? Dat willen we allemaal toch? Het beste voor onze kinderen, als je daarmee gezegend bent. En hoe vaak spreek ik mensen niet die zich lovend over hun kinderen uitlaten. Die er trots op zijn dat ze hebben gestudeerd en een goede baan hebben en een mooi gezin en een eigen huis. Misschien wel een eigen zaak, een bedrijf, dat het zo goed gaat en het ontbreekt ze aan niks. Ja, dat wil je allemaal voor je kinderen, toch? En daar vertel je dan ook graag over. Maar Salome wil wat anders. Zij zou het geweldig vinden als haar kinderen een ereplaats krijgen in Jezus' koninkrijk.
Misschien vind je dat raar. Hoe kun je, hoe durf je nou zoiets te vragen? Maar ik vind het wel mooi. Als dat nou je eerste verlangen is. Voor je kinderen. Daar zit toch ook iets achter van. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat haar kinderen daartoe mogen behoren. Dat is wel het allergrootste, het allerbelangrijkste. Er komt iemand op haarsbezoek. Een ouderling, bezoekmedewerker, de dominee misschien. En hij of zij vraagt naar je kinderen. Nogmaals, als je daarmee gezegend bent, hoe ze het maken. En wat vertel je dan? Vertel je dan van hun successen en van hun carrière? Of dat je hoopt dat ze slagen voor een diploma en een mooie baan krijgen? Of zeg je, vertel je dat je zo verlangt en hoopt en dat je er ook om bidt dat ze de Heere lief hebben en dat ze Hem dienen. Dat ze Hem in Jezus mogen kennen. Zou dat niet ons eerste verlangen moeten zijn? Hanna bad erom, weet je wel? Ze vroeg de Heer om een zoon en ze beloofde erbij dat ze hem voor zijn hele leven aan de Heer zou schenken. Dat was haar diepste verlangen. En Job, je weet wel, die steenrijke man, die gunde ongetwijfeld zijn kinderen een goed leven. Ze gaven menig feestje, eten en drinken was er in overvloed, niets te klagen. En misschien vertel je ze dat op huisbezoek ook wel, dat het je kinderen zo goed gaat. Ze gaan op wintersport en in de meivakantie een weekje naar Griekenland en in de zomer naar Italië. Het kan allemaal. Nou ja, als ze het kunnen doen, laat ze er maar lekker van genieten dat je zoiets vertelt. De kinderen van Job genoten ook. Maar van hem staat geschreven dat hij dan, als ze weer eens een feestje hadden gegeven, 's morgens vroeg opstond. Om voor elk van hen een offer te brengen. Want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd. En God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer, staat er dan. Wat verlang je nou voor je kinderen? Ja, uiteraard dat het ze goed gaat. Helemaal mee eens, dat snap ik als vader natuurlijk ook helemaal. Maar gaat daar niet bovenuit dat verlangen dat ze de Heer mogen kennen? En dat ze zich bij hem veilig mogen weten. Bid je daar wel eens om? Bid je daar wel eens om? Misschien wel zoals Job. Telkens weer. Dat je kinderen hem mogen dienen. Zoals Hanna bad. Dat ze een plek in het koninkrijk van Jezus mogen hebben. Zoals Salome vroeg. En dan gaat het niet om de beste plaats. Maar wel dat ze daar een plek mogen hebben. Misschien wel dat ze in dat koninkrijk van Jezus ook mogen werken. Als nou ja, noem eens wat, als dominee, als ouderling, als diaken, als zendeling, als evangelist. De oogst is groot, zei Jezus. De arbeiders weinig. En op de maatschappelijke ladder stelt dat natuurlijk allemaal helemaal niet zoveel voor. Dan kun je beter advocaat zijn, of accountant, of notaris, of directeur. Is dat nou het allerbelangrijkste? Wat zou het mooi zijn als we voor onze kinderen een plek in het koninkrijk van God verlangen. In elk geval dat je dat het allerbelangrijkste vindt. Dat je kinderen bij Jezus mogen horen. In zijn nabijheid mogen zijn. Dan kun je van alles op Salomé aan te merken hebben. Die ereplaatsen voor haar zonen, die zijn misschien wel wat te veel gevraagd. Maar een plek voor je kinderen bij hem, zou dat niet prachtig zijn? Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dus gemeente, veroordeel Salomé niet te snel. Erger je er niet aan. Zoals die andere 10 leerlingen die woedend werden op die 2 broers, Jacobus en Johannes. Ik zou zeggen, neem er maar een voorbeeld aan. Je gunt ze het allerbeste. Ja.
Maar denk nou niet dat als je bij Jezus hoort en bij zijn koninkrijk, dat je dan gebeiteld zit. En dat je leven gladjes verloopt. Geen beren op de weg, geen hindernissen, alles van een leien dakje, nooit tegenwind en zo. Let maar eens op Jezus' antwoord. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zou moeten drinken? Jezus zet niet een streep door die vraag van Salome, geen kruis. Alsof ze die vraag nooit had mogen stellen. En wij hadden die vraag misschien wel afgekeurd en ons hoofd is geschud. Nou, dat het toch wel wat minder kon en zo. Maar Jezus wijst die vraag niet af. Alleen, je moet wel verdraaid goed weten wat je vraagt. Ergens anders noemt Jezus dat de kosten berekenen. Dat je moet weten waar je aan begint. Je kunt wel wat vragen, maar je moet wel weten wat je vraagt. Nee, Jezus doet die vraag van Salome niet af als irrelevant. Dat die er niet toe doet, of zelfs ongepast is. Maar hij stelt er wel een kritische opmerking, een vraag bij. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Als je de Statenvertaling erbij zou houden, dan staat er nog bij, kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Dat is volgens Marcus ook zo. En het antwoord van Jacobus en Johannes is wel een beetje parmantig hoor. Ja, dat kunnen wij. Enthousiasme kun je ze niet ontzeggen. Ze gaan ervoor en daaruit spreekt ook geloof natuurlijk. Misschien wel wat te veel geloof. In eigen kracht, in eigen kunnen. Maar toch, ze willen wel voor Jezus gaan. Dat is wel mooi, hè? Ja, je moet wel weten wat je zegt. De beker drinken die ik zal moeten drinken. Wat wordt met die beker bedoeld? Misschien denk je wel aan de beker bij het avondmaal. Nee, daar gaat het hier niet over. Er zijn wel allerlei verbanden aan te wijzen, die laat ik maar even voor wat ze zijn. Bij de beker staat in de Joodse traditie voor lot. En dat kan positief en negatief uitpakken. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? En dan denkt Jezus niet aan een vreugdebeker, aan een toast op het leven, zou ik maar zeggen. Maar Jezus denkt aan al dat gruwelijke. Dat in die beker samenkomt. Hij denkt aan het verdriet, aan het lijden, aan de toorn, aan de woede die over hem komt. Aan angst en pijn. Dat is allemaal in die beker verzameld. En voor Jezus zelf is het helemaal niet vanzelfsprekend dat hij die beker drinkt. In de hof van Gethsemane bidt hij zijn hemelse vader of die beker toch maar aan hem voorbij mag gaan. Tot 3 maal toe, zo verschrikkelijk is het. Weten Jacobus en Johannes wel wat ze zeggen? Als ze zeggen dat ze de beker kunnen drinken die ook Jezus zal drinken. Calvijn, die zegt in zijn commentaar op dit gedeelte. In deze gebeurtenis hebben we een duidelijke proeving van menselijke ijdelheid. Ja, als je zegt met Jezus die beker wel te zullen drinken, te kunnen drinken, dan getuigt dat meer van onberekende stoerheid dan van realiteitszin. Het is zelfoverschatting. En dan drink niet voldoende tot je door dat hij alleen het lijden kan dragen. En dat dat ook niet zonder slag of stoot is gegaan, al zou het vanzelfsprekend zijn. Jezus' worsteling in de hof van Gethsemane spreekt wat dat betreft boekdelen. Het is niet gewoon, niet vanzelfsprekend. En zo wordt Jezus ons ook als echt mens getekend. Niet als een wonderman die het allemaal wel even fixt. Dat lijden van hem is heel reëel. En zeker dat enthousiasme van Jacobus en Johannes, dat is prachtig. En dat je Jezus wil navolgen, dat is mooi. Moet je vooral ook doen. Maar vergis je niet, soms is Jezus onnavolgbaar. Dan red je het niet en dan lukt het je niet. Dat blijkt toch uit het vervolg. In die hof van Gethsemane vallen ook Jacobus en Johannes in slaap. Het lukt niet om met Jezus te waken. Laat staan de beker met hem te drinken. Hij staat er uiteindelijk helemaal alleen voor. Wij stuwen wel met vrome wensen en met gebeden om hem heen, maar de verlossing van de mensen, die leidt hij heel alleen. Dus denk niet met al je enthousiasme dat je Jezus zo kunt volgen dat je iets van dat lijden over kunt nemen. Dat je het wat kan verzachten. Dat je mee kunt dragen. Dat is ijdelheid. Dan zet je toch meer in op jezelf dan goed is. Dan vertrouw je er toch te weinig op dat hij het alleen volbrengen moet. Dan reken je toch nog wat op jezelf en te weinig met hem. Maar denk tegelijk niet dat omdat hij alles op zich heeft genomen, omdat hij geleden heeft, dat jouw leven daarom over rozen gaat. Wij staan niet boven onze Heer. Echt niet. Dan kun je wel eens denken, hè. Ja, en dan denk je, ja, wij merken het allemaal niet zo, hè, in het Vrije Westen. Maar er zijn landen waar mensen in Jezus geloven en die hem proberen na te volgen, die het wel merken. En die daarom ook iets en soms heel veel merken van dat lijden dat Jezus op zich nam, die ook kruisdragers zijn. Die merken dat de weg achter Jezus aan geen geplaveide weg is. Zou je dat kunnen eigenlijk? Zou je, zoals Jacobus en Johannes op die vraag van Jezus, of je de beker kunt drinken zoals hij die drinken zal, zou je daar ook zo dapper ja op zeggen? Jezus vraagt van ons wel die bereidheid, hè? En Jacobus is een jaar of 10, 11, nadat hij ja, dat kunnen wij had gezegd, als martelaar gestorven. In Handelingen 12 staat dat koning Herodes hem met het zwaard te dood liet brengen. En hoe het met Johannes is gegaan, dat is onzeker. Sommigen beweren dat hij ook als martelaar gestorven is. En anderen die zeggen dat hij de natuurlijke dood gestorven is. Maar ook hij heeft van lijden om Christus geweten. Hoe belangrijk is Jezus voor u? Voor jou? Is hij je zoveel waard dat je het ervoor over hebt omwille van hem te lijden? Om die beker te drinken? Hij had het over voor jou. Wat mag hij nou van jou verwachten? Je hebt, laat ik het zomaar zeggen, je hebt eigenlijk wel geluk, hè? Als je tot nu toe kunt geloven in hem en hem dienen zonder dat je lastig gevallen wordt. Zonder dat je met lijden te maken hebt. Maar het lijkt haast normaler als dat wel het geval is. Omdat Jezus uiteindelijk niet wordt geslikt. Hij past niet in een cultuur en bij mensen die zelf verantwoordelijk willen zijn. En het niet lukt. En die zelf hun zaakjes op willen knappen. Nou wil Jezus dat enthousiasme van Jacobus en Johannes niet temperen. En ook niet dat van u en van jou, hoor. Maar je moet wel weten waar je aan begint. En doe het niet om een ereplaats te bemachtigen. Zo van Jezus, u ziet toch wat ik voor u over heb en wat ik allemaal wel niet doe voor de kerk en in de wereld en zo. En dat ik het opneem voor u en u probeert te dienen, ook als het niet zo makkelijk is. Dan heb ik toch zeker wel een mooie plek in de hemel verdiend. Jezus zegt zelf dat het niet aan hem is om te bepalen wie er links of rechts van hem zullen zitten. Dat is aan zijn hemelse Vader. Hij wijst erop dat het allerbelangrijkste is dat je in dit leven, zoals hij, de ander moet willen dienen. Dat is christelijk leven. Niet vanwege de beloning die je wacht, maar omdat je dicht bij hem wil blijven. Als je hem na wil volgen, die kwam om te dienen en zijn leven gaf als losprijs voor velen. Die zijn leven gaf. Tot aan het kruis. Weet u wie die bij dat kruis stonden? Matthäus schrijft dat het vele vrouwen waren. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Dus ook Salome stond daar, die aan Jezus vroeg om een plek voor haar zonen in zijn koninkrijk, de een rechts van hem en de ander links. Ja, je gunt je kinderen het allerbeste. Boven Jezus' hoofd, aan dat kruis, leest ook Salome die woorden, de koning der Joden. En ze ziet drie mannen hangen, Jezus in het midden, de koning. En rechts en links een misdadiger, die twee krijgen hun verdiende loon. Wat een wonder dat die twee niet Jacobus en Johannes zijn. Wat een wonder als je daar zelf niet hangt. Dat je het zelf op moet knappen. Maar dat je met hem gekruisigd bent. En dat je zo tot zijn koninkrijk mag horen. Dat is de beste plek. Dat je bij hem hoort. Of je nou links of rechts van hem zit. Dat je bij hem hoort. Laat dat onze zorg zijn. Voor jezelf en voor allen die bij je horen. Amen. We zingen van Psalm 27, de coupletten 2 en 7.
Mag ik u verzoeken voor zover dat mogelijk is te gaan staan? Gemeente, maandag 16 maart jongstleden is op de leeftijd van 81 jaar overleden Hendrik Cornelis Marbus. De rouwdienst vindt plaats in besloten kring en wordt geleid door collega dominee Sarah de Vries Terpstra. En aansluitend vindt dan de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats. We willen straks bidden voor zijn vrouw, zijn kinderen en alle mensen die hij achterlaat. We gedenken Hendrik Cornelis Marbus in een moment van stilte. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, we danken u hartelijk voor het evangelie dat tot ons kwam. En die dringende oproep om dat koninkrijk van u te zoeken. Om dicht bij de Heere Jezus te willen zijn. Om bij hem te mogen horen. Dat is voor onszelf belangrijk, ieder van ons persoonlijk, maar ook voor de mensen die ons gegeven zijn. Onze kinderen, maar andere mensen ook met wie we samenleven. Dat toch niemand dat zal mogen missen. Om bij u te horen, in uw rijk te mogen zijn. Dicht bij Jezus. Dat is het allerbeste. Geef dat onze eerste zorg ook is. We danken u, Heere Jezus, dat u daar hebt gehangen aan dat kruis. Op die plek waar wij eigenlijk zouden moeten hangen. Maar u hing daar voor ons. Door mij. En toch wonderlijk, ook voor mij. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Voor zoveel goedheid, voor zoveel onverdiende genade, voor zoveel aandacht, voor de ander ook. We kunnen niet bij u, Heere Jezus, in de schaduw staan. En toch, Heere God, we danken u dat er in onze wereld telkens opnieuw mensen zijn die de goedheid van uw schepping doen oplichten. Die iets van u laten zien. Tegen alles in vragen ze om recht. Voor de onschuldigen weerspreken zij de macht die over anderen heerst. Ze herinneren ons aan uw goede schepping en tegelijk herinneren ze ons aan onze beperktheid. Heer, geef ons het geloof dat in te zien, opdat wij ons omkeren van onze wegen en ons keren naar u, naar uw Zoon Jezus Christus, in wie u in uw barmhartigheid ons bestaan gedragen hebt.
U zelf droeg het oordeel over ons bestaan. U liet zich als rechter zelf richten. U deed dat met het oog op ons, uit liefde voor ons. Omdat ons leven gered wordt. Omdat onze wereld een toekomst heeft die niet meer ongedaan te maken is. En Heer, voor die trouw aan ons danken we u. En we danken u dat er telkens opnieuw een gemeente is door u geroepen die het heil van u verwacht. Mensen die zich afkeren van ons vermogen en zich keren tot u. En zo bidden we u voor onze eigen gemeente. Dat ze in nederigheid getuigt van u. U de lof zingt en de liefde opbrengt voor hen die u het naast zijn. De armen, de zwakken in onze wereld. En voor hen bidden we en voor allen die naar vrede verlangen. Ook vanmorgen denken we aan Oekraïne en ook aan Rusland, omdat er zoveel mensen zijn die de oorlog niet hebben gewild. En we denken aan Soedan en Syrië en Somalië en Congo en Nigeria en Jemen en Ethiopië. En ach, het zijn er zomaar wat. Zomaar wat namen van landen. En we denken in het bijzonder aan wat er speelt in het Midden-Oosten. Nu zijn er weer 100 mensen in Israël gewond geraakt als gevolg van raketinslagen. En de helft is ons nog niet aangezegd. Waar gaat het naartoe? Staat straks de hele wereld in brand. Laat dat toch niet gebeuren, o God. En alle gevolgen die het heeft, ook voor mensen hier, stijgende energielasten. En misschien zijn er die zeggen, dat stelt niks voor. Wat mensen in Iran en in Israël en in Libanon meemaken, dat is veel erger. En Heere God, als je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen, dan wordt het ook hier lastig. We bidden voor vluchtelingen die ons land ingekomen zijn. Voor asielzoekers. We zijn er ook in onze stad. Dat ze gastvrijheid vinden, hulp en medeleven. En dat wij er zijn voor de ander. Behoed ons en de politiek ervoor vreemdelingen als bedreiging te zien. Soms wordt angst en wantrouwen gevoed. We bidden u dat we niet harteloos worden. Dat we niet alleen maar aan onszelf denken. Want ook vreemdelingen zijn uw mensen. Laat voor ons het evangelie leidend zijn. Dat we hongerigen te eten geven. Dorstigen te drinken. Vreemdelingen op hebben genomen. En naakten gezien en gekleed. En gevangenen bezocht. En zieken. Opdat u eenmaal zegt, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dat we in die ander, ook in de vreemdeling, ook toch iets van u mogen zien. We bidden voor degenen die gekozen zijn in de gemeenteraad, om wijsheid en rechtvaardigheid, ook voor de coalitieonderhandelingen, zodat de gemeente weer bestuurd kan worden. We bidden voor leden van uw gemeente. Die ziek zijn. Opzien tegen de dood. We bidden u voor Annegreet Ketting. Die moest worden opgenomen in een zorgcentrum. En voor Leo van Galen. Die donderdag een zware operatie moet ondergaan. U weet wat hij nodig heeft. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Geef dat hij weten mag wat er ook gebeurt. Ik ben in goede handen, want niets kan mij losmaken van Gods liefde. Voor de familie van de heer Marbus bidden we. En mevrouw Marbus en de kinderen zonder hem verder moeten. We bidden u dat ze mogen ervaren dat u erbij bent, ook als de familie hun dierbare moet begraven. En wees met collega Sarah dat ze woorden vindt die troosten en helpen. Heere God, we bidden u ook voor ons land en ons volk. We bidden u ook voor het Joodse volk, ook in ons land. Nu 2 aanslagen op een synagoge in Rotterdam en op het Geide, de school in Amsterdam. Het lijkt wel onuitroeibaar te zijn, dat antisemitisme. Heere God, dank u dat u sterker bent dan de haat van Joden. En dat dat volk ook sterker is door uw genade. Maar wilt u het helpen, de angst wegnemen. En vooral de oorzaak van de angst. Heere God, geef dat ook Joodse mensen hier in dit land in vrede mogen leven. Ik heb u veel te vragen. Ik mag ook danken voor deze dienst, deze zondag, voor alle goede gaven waarmee u ons bedeelt. Dat u doorgaat met uw werk en de opbouw ook van uw gemeente. Dat er mensen zijn die zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Voor al die dingen die gebeuren in de gemeente. Voor mensen die gevonden zijn om iets te gaan doen in de kerkenraad. En we bidden u ook voor de kerkenraad, ook als ze morgenavond weer bijeenkomt om te vergaderen. Geef dat een goede, een geestrijke vergadering mag zijn. En we maken ons soms ook wel eens zorgen, dat willen we u ook niet onthouden. Waarom lukt het niet om voldoende ouderlingen te vinden? Wilt u mensen bereid maken het in hun hart te geven, uw gemeente te dienen? Want het is zo nodig. Heere God, hoor dan ons bidden. En neem onze dank aan, in de naam van Hem, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. En daarna zingen we ons slotlied. Dat is lied 575 en daarvan de coupletten 1 en 6. De Heer zegene u en uw gaven.
Gemeente, ga van hier. Bewaar het woord. Ontvang Gods zegen. Om zo ook weer tot zegen te kunnen zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Luistert naar een kerkdienst vanuit de Adventkerk. Voorganger van deze dienst was dominee Verrixhoort. Het orgel werd bespeeld door Simon Stelling.
We hebben voor de komende week 2-jarigen te melden. Vrijdag 27 maart is jarig de heer J. Groot, Anna van Burenlaan 213, en hij hoopt 80 jaar te mogen worden. Ook op 27 maart is jarig mevrouw Margaret van der Zweerde. Zij wordt 90 jaar en woont in Canada en luistert iedere zondag naar ons programma. Namens ons van de Draadomroep willen we graag alle een hele prettige verjaardag toewensen en een goed nieuw levensjaar. En wilt u een plaatje voor een jarige aanvragen of zomaar wat, omdat u een lied mooi vindt, dan kan dat bij Marijke Helverstein, Maastraat 20, telefoon 472348. En dan draaien we nog een laatste lied, Tel uw zegeningen, wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Vox Humana onder leiding van Jan Zwanepol.
Als op sleden zeder storm, wind om u loeit, als u te vergeefs uw arme tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En gezegd verwondert hij niet nooit alleen.
Koningen werd voor u gezongen door het christelijk gemengd koor Vox Humana en was tevens het laatste lied van deze morgen.
Zo zijn we inderdaad aan het eind gekomen van deze morgenuitzending. Luisteraars, we wensen u een fijne zondag en voor straks alvast een smakelijk eten. Uitzending van Stuur Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn.